Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Ronald Koeman is licht ontstemd over het besluit van de UEFA dat je selectie, dit EK, maar uit 23 spelers mag bestaan in plaats van de 26 tijdens het WK en het vorige EK. En Koeman staat niet alleen, zo zegt de bondscoach. Probleem is natuurlijk een blessure. Die loop je zo op, zeker met het lange seizoen van deze spelers. Dus heeft onze bondscoach een punt.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 28 maart. Vandaag met Johan Inan. Johan, je hebt jong oranje gekeken, je hebt ook het grote oranje gekeken. Hoe heb je naar dit oranje gekeken eigenlijk, vroeg ik me af, tegen Duitsland?
Ik moet eerlijk zeggen dat het me niet meeviel. Nee? Het is toch een van de laatste interlandperiodes voor het EK, dus dan hoop je al iets van titelvorm te zien. Maar ik vond tegen de Schotten schrok ik vooral de eerste helft van hoeveel ruimte en kansen we weggaven. En daarna tegen Duitsland, dan proefde je, ja, weet je, de algemene teneur was niet zo slecht nog niet, maar ik heb fases gezien waarin we van het kastje naar de muur werden getikt. Ja, al met al is er ontzettend veel werk aan de winkel voor het EK. Het scheelt natuurlijk dat je Frenkie de Jong mist. En ik denk wel dat Koeman iets dichter bij zijn basisploeg is gekomen. Dat we een paar poppetjes nu echt wel kunnen gaan invullen met Memphis Depay. Die toch redelijk heeft aangetoond nog steeds van meerwaarde te zijn van Oranje en een van de spitsen. Jani Reinders heeft volgens mij zijn plek op het middenveld gegrepen. En over de doelman zijn we er denk ik ook wel uit. Met Bart Verbrugge die een geweldige pot tegen de Duitsers keepte. Dus dan blijven er een paar poppetjes over. Daley Blind kun je nog een beetje over twisten. Ja. Moet dat de linker wingback worden? Nou, Dumfries aan de andere kant, daar zijn we wel over uit. Volgens mij is het trio Van Dijk, Ake, De Ligt. Die kun je ook wel laten Sjoerdse staan.
Sjoerdse Geertruida natuurlijk in de podcast. Die komt nog erbij.
Geertruida, en het is de komende weken, maanden ook even afwachten of Timbers, die na zijn rentree, en stel dat hij meteen weer zijn oude vorm te pakken heeft, ja, dan wordt dat natuurlijk ook weer een optie, ook omdat hij heel veel voetbal meebrengt.
Dus de positie van De Ligt is een vraagteken natuurlijk daarin. Dat is de enige onzekere factor achterin. Ik bedoel, Ake en Van Dijk stelt hij sowieso op, ja.
Ja, dat ben ik met je eens. Nou goed, die linkerkant dan, wie wordt de derde middenvelder? Ja. Laten we zeggen de nummer 10, Wijnaldum. Ja. Xavi Simons toch geen beste beurt gemaakt. En wie gaat er dan met Depay voor inspelen? Wordt het Gakpo? Wordt het Malen? Ik ga er wel vanuit dat we straks weer gewoon in een 5-3-2 formatie zullen spelen. Moet ik wel bij zeggen, Etienne, je volgt die hele interlandperiode en dan ja, vooral de favorieten ook een beetje. Dat is een tip voor degene die straks het EK-poeltje gaan invullen. Als we kijken naar de afgelopen twee eindtoernooien. Mm-hmm. Het laatste EK is gewonnen door Italië. Ja, die hadden echt een geweldige aanloop. Waarin ze, ik geloof een wedstrijd of 25-30 ongeslagen waren. Dus daar zat ontzettend veel voetbal in. Het stond als een huis, verdedigend ook. Kwamen heel makkelijk tot scoren. En ja, als je zoveel wedstrijden op rij niet verliest, dan doet dat natuurlijk ook heel, doet dat de teamgeest ook heel goed. Dat zag je bij Italië, maar ook bij Argentinië tijdens het WK. Die kwamen daar ook met een geweldige reeks van ongeslagen wedstrijden, waarin ze ook de Copa America wonnen. Toen ging het in de eerste wedstrijd weliswaar mis, maar toen zag je dat ze nog voldoende kwaliteit hadden om het om te buigen en uiteindelijk nog wereldkampioen te worden. En dan kijk je nu naar de favoriete landen, dan kijk je toch een beetje naar Frankrijk, die van de Duitsers verliezen met 2-0. Dan kijk naar Portugal, die verliezen plots bij Slovenië, volgens mij ook met 2-0. Engeland, twee keer niet gewonnen. Duitsland heeft twee wedstrijden gewonnen, maar het gekke daarvan is, die hadden we eigenlijk allemaal al een beetje afgeschreven, omdat het sinds het WK alleen maar slechter en slechter werd. Maar goed, die hebben nu dan weer die favoriete status een beetje te pakken. Dus ik kan niet zo aanwijzen van, oké, dit land is de torenhoge favoriet voor het EK. Op basis van kwaliteit zou je zeggen Frankrijk, want die kunnen wel drie elftallen opstellen. Maar wat Duitsland heeft laten zien, en dan vooral, laten we zeggen, de voorste vijf met Toni Kroos erbij, met Gundogan, met Wiert, met Havertz. Ja, dat zag er ontzettend goed uit.
Maar je zegt net van ja, bij Oranje zou je misschien wat meer willen zien eigenlijk al, dat ze wat verder zijn. Ben ik dan heel erg te positief als ik zeg, die Duitsers hebben maar twee goals gemaakt uit de standaard situatie en niet echt uitgespeelde kansen gecreëerd. Uiteindelijk op het einde natuurlijk wel wat meer, maar in de eerste 60 minuten, 70 minuten voor de wissels viel dat best mee. Nederland heeft wel veel kansen gecreëerd, het open wedstrijdmomenten tegen de Duitsers. Je kan ook zeggen, ja, weet je, we hebben daar Het is niet zo dat je bent overlopen door Duitsland. Ook al combineerden zij makkelijk op het middenveld. Hè? Hou het er goed. Zeker de eerste helft.
Ja, nou goed. Daar baseer ik mijn mening ook een beetje op. Zij voetballen veel gemakkelijker. Ja. En als ik ook die wedstrijden voorpak van Oranje tegen de Schotten. Ik schrok van hoe makkelijk het uit elkaar viel bij Vlagen. En die Schotten zo konden oversteken. Dat ik af en toe het gevoel had dat ik naar Ajax aan het kijken was.
Ja, dat snap ik wel. Ja.
Dus ja, ja, weet je. Koeman zal het nog iets meer dicht moeten timmeren. En er zal ook nog iets meer voetbal in moeten komen. Want anders zijn we afhankelijk van bevliegingen van onze topspelers. Van wie je straks nog maar moet zien of ze topfit zijn. Ja. Ik denk, bouw even een bruggetje voor
je. Ja, heel goed. Ja. Want kan ik een bruggetje al maken dan, zeg maar, die topfit? Want ik begon natuurlijk met die kop van Koeman. Die zijn natuurlijk, die 26 spelers. Even kort situatie uitleggen. Tijdens het vorige EK mochten selecties door corona bestaan uit 26 spelers. En bij het WK-voetbal was dat ook zo. Dat had te maken met het feit dat het midden in het seizoen was. En toen zei de FIFA, het kan zijn dat er roofbouw wordt gepleegd op die spelers. Dus je mag je selectie wat uitbreiden.
Ja, en een eventuele uitbraak van een virus waarbij er 5, 6 in één klap wegvallen. Dat speelde volgens mij ook mee.
Maar goed, nu is het EK in Duitsland. 23 spelers mogen er maar in die selectie zitten. En Koeman zegt, als ik nu een blessure heb, 7 juni moet ik mijn selectie indienen. Mag ik alleen mijn keeper nog vervangen als die geblesseerd is? Zometeen kan ik geen 11 tegen 11 spelen als er een blessure is. Het is al een lang seizoen. Heeft hij nou een punt in dat argument?
Ik vind wel dat hij een punt heeft. Ik zit alleen te denken, zou dit dan de reden zijn dat de reiziger nu bij de staf komt? Dat als er een paar wegvallen...
Kan hij meedoen? Ja, ik denk het wel.
Even als rechtsback. ik vind wel dat hij een punt heeft. Zeker gelet op het moordende schema bij clubs en dan vooral in topcompetities, omdat ze daar natuurlijk ook Europees spelen. Ook wij hebben spelers die nog actief zijn in de Champions League. En dat geldt voor andere landen, denk ik, nog veel meer. En wat je ziet is dat ze... Ja, er vallen ontzettend veel spelers om. En dat heeft natuurlijk ook met dat moordende schema te maken. Dus ik kan me wel voorstellen dat Koeman, die ook wijst op de voorbije interlandperiode, waarbij eerst Brobbey afviel... Vervolgens kon hij geen beroep doen op Teun Koopmeiners. Er is volgens mij nog eentje die...
Hartman.
Quilincy Hartman viel ook af. Ja, weet je, als je dat straks voor het EK hebt, dat je de 23 selecteert en je bent amper in Duitsland geland, of er vallen er alweer 2, 3 om, dan kan ik me voorstellen dat je als trainer met een probleem zit. En volgens mij is het ook een kleine moeite. Ik weet alleen niet hoe dat... reglementair in elkaar steekt of de UEFA na een lobby, want daar zinspeelde Koeman een beetje op, dat Nagelsmann dezelfde mening heeft. We hebben eerder volgens mij in november Gareth Southgate identieke woorden zien gebruiken. Daar doelt hij een beetje op een lobby waarmee hij hoopt de UEFA ervan te overtuigen om toch overstag te gaan en in plaats van 23 om 26 spelers mee te nemen.
Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waarom doe je dat nu? Want als Gareth Southgate in november dit al heeft gezegd, had je dit al veel eerder kunnen aankaarten.
Ja, daardoor wordt het ook kort dag nu. Dat had ik ook al, toen ik Koeman hoorde, dat ik dacht van je hebt echt wel een punt. Maar had je dit niet al in september, oktober of november moeten aankaarten? En proberen bij collega bondscoaches de krachten te bundelen om de FIFA een zetje te geven.
UEFA gaat hier een zetje geven.
Vraag me af of dat nu nog gaat lukken. Maar goed, het gevolg is wel straks voor het EK dat je... en daar heeft niet alleen Nederland mee te maken, maar ook andere landen. We zitten aan het eind van het seizoen. Voor veel spelers een ontzettend zwaar seizoen geweest. Ja, weet je, dan ligt een blessure, ligt iets meer voor de hand. Ja, ik voorzie wel dat er een land of twee hierdoor in de problemen kan gaan komen.
De andere kant vind ik ook wel weer, over het algemeen gebruikt een bondscoach 16 tot 18 spelers op zo'n toernooi. Hij gebruikt ze nooit alle 23, behalve als je Van Gaal heet, zoals hij dat deed in 2014 bij het WK in Brazilië.
Ja, maar niet alleen Van Gaal. Luis Enrique deed het ook tijdens het WK. Die kon echt... Kijk, bij Duitsland, daar heeft Nagelsmann 2 keer dezelfde basisploeg opgesteld. Dus je kan ervan uitgaan, dat heeft hij ook aangegeven, van de selectie gaat mogelijk nog op 1 of 2 plekken wijzigen, maar niet meer op 5 of 10. Dus je kan ervan uitgaan dat hij dezelfde spelers gaat opstellen. Maar als je naar Luis Enrique kijkt, en volgens mij is die nieuwe... bondscoach van Spanje, De La Fuente, die heeft er ook een handje van. Die zijn echt in staat om in groepswedstrijd 1 een basisploeg op te stellen. En dan voor wedstrijd 2 op 8 plekken het elftal te wijzigen. Ja. Nou, dat zie ik Koeman ook niet snel doen. Maar goed, hij wil gewoon reserves, letterlijk reserves inbouwen. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, maar zo vaak speel je toch geen 11 tegen 11? Ja, je speelt misschien nog wel een dag voor de wedstrijd om de tegenstander een beetje te simuleren. Of 2 dagen, want dan speel je dan 11 tegen 11. Daar doe je het dan voor.
Ja.
Dat is waar. Hey, je noemde net al Michael Reiziger, hè? Zou hij daarom meegaan naar dit EK? Nu de bondscoach van Jong Oranje. Wat voegt hij toe, denk je, aan de staf van Ronald Koeman wat er nog niet in zit? Want jij volgt Jong Oranje ook voor het AD.
Ik denk dat hij, ik vind hem in zijn overkomen naar buiten toe, naar de pers zeg maar. Daarin zie je, dat is een rol of eigenlijk een onderdeel van het trainen zijn. Waar hij als assistent trainer van Ajax nog niet veel mee te maken heeft gehad. En dat zie je ook, weet je wel. Hij komt nog niet heel makkelijk uit zijn woorden. Maar wat je bij Jong Oranje wel merkt, is dat hij zet de ploeg echt naar zijn hand. Hij heeft een bepaalde manier van spelen. Wat hem daarbij heel goed heeft geholpen zijn natuurlijk ook de jaren naast Erik ten Hag. Maar in de wedstrijden van Jong Oranje die ik zie of zag. Even het oefenduel met Noorwegen vorige week daar gelaten. Want toen speelde hij eigenlijk vooral met reserves. Maar daar zie je wel dat zijn manier van spelen. Dus aanvallen, hoog druk zetten. Ja, dat krijgt hij al heel aardig. Dat komt al heel aardig uit de verf, vind ik. Dus ik denk dat hij in dat onderdeel. En misschien is dat ook wel een reden geweest voor Koeman. Want als we kijken naar zijn eerdere periode bij Oranje. Dan nam hij de Dwight Lodewegers bij. Die natuurlijk bekend staat als een hele goede veldtrainer. Koeman ging daarna aan de slag bij Barcelona. Kwam hij bij Alfred Schreuder uit. Die tactisch ook behoorlijk onderlegd is. Dus ik denk dat Ronald Koeman vooral daarin een rol voor Reiziger ook weggelegd ziet. En die rol heeft hij eigenlijk ook al een beetje. Omdat hij... Het geldt voor de andere assistenten en stafleden ook. Hij moet ook tegenstanders analyseren. Dus in die zin heeft Koeman hem denk ik al heel aardig leren kennen. En ook kunnen zien dat hij tactisch best veel toe te voegen heeft aan Oranje.
Ja, want nu heeft hij ook Sipke Hulshoff natuurlijk als assistent. Die is ook erbij gehaald om het spel van Feyenoord een beetje erin te gooien.
Dat is ook zo'n goede veldtrainer. Ja.
Dus wat dat betreft. Overigens, Sipke Hulshoff. Je wordt een beetje naar Heerenveen gepraat overal, zie ik in de Friese media. Hè? Die zijn op zoek naar een opvolger.
Oh, daar had ik helemaal niet meegekregen. Ik dacht dat ze daar al... pure inschatting hoor. Dat ze daar al redelijk ver waren met
Nee, Rick Kruijs is meegesproken, Marie Stijn. Ruud van Nistelrooy is meegesproken. En nu komt Van der Heijden, zegt ze zouden misschien moeten gaan nadenken. Dat doet hij wel in een podcast, hè, als de opportie als naam. Ze zouden dus met Sipke Hulshoff moeten gaan praten. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan bij Heerenveen. Heeft Ferry de Haan dat gedaan? Maar het rijtje namen... Dat
vind ik wel een hele interessante optie. Het enige wat je... Dat kan ik moeilijk inschatten. Het is natuurlijk een hele goede veldtrainer... die altijd een beetje in de anonimiteit heeft gefungeerd. Of hij die rol van hoofdtrainer... waar veel meer verantwoordelijkheid... verplichtingen naar de pers, dat soort dingen... Of dat hem ook
ligt. Ja, dat is waar. Dat is een interessante in ieder geval. Maar goed, die naam wordt daar genoemd. Even terug naar de competitie. Want we zijn van Michael Reiziger en Oranje. Gaan we nu weer door naar de herstart eigenlijk van de competitie. Het vervolg van de competitie. We gaan het laatste blok ongeveer in. Even met de schijn nog kijken naar de club die je op de voet volgt. Ajax. Brobby. Toch die hamstring. Ze zijn er voorzichtig mee, hè? Ja. Want ik hoorde van het Schip zeggen, dat kan nog een paar weken duren.
Dat gaat ook een paar weken duren. Ja. Want hij heeft een klein beetje schade. En toen hij zich afmeldde bij Oranje, hoorde ik al dat hij echt wel een paar weken moest herstellen. En als je verder kijkt, ook naar het schema van Ajax, hebben we over 10 dagen al de klassieker in de Kuip. Ja, en als ik wat Schip dinsdag ook zo beluisterde op de clubkanalen, dan gaat Brobby dat niet halen. En hij vreest daar ook voor de aanwezigheid van Steven Berghuis, die... eerder met knieklachten kampte, op de weg terug was, volgens een rugblessure opliep en eigenlijk nog van beide last heeft. Ja, dus dat gaat ook een race tegen de klok worden. Misschien dat Berghuis het nog haalt, maar Brobby heb ik al voorzichtig gestreept doorgezet, want de hamstring, en we weten dat die best blessuregevoelig is, dan denk ik niet dat ze dat gaan forceren.
Nee, nou spelen ze deze week natuurlijk tegen PEC Zwolle. De vraag is natuurlijk wel een beetje, hoe komt dit Ajax dan voor de dag zonder Brobby, zonder Berghuis? Bergwijn is dan wel weer terug. Maar vooral de vraag een beetje voor die plek om die strijd om plek 5. Dat wordt wel een belangrijke strijd natuurlijk de komende periode.
Ja, dat wordt interessant. Want je zou zeggen PEC Zwolle uit, geen probleem. Maar goed, we hebben net al geconstateerd dat Ajax redelijk gehavend naar Zwolle toe moet. Door het ontbreken van twee van de drie beste aanvallers, Berghuis en Brobbey. Ajax heeft er ook een handje van om tegen de kleinere tegenstanders, kijk, dat ze geen topduel meer winnen. Dat is al bijna twee jaar zo. En ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat ze in de Kuip gaan winnen. Maar waar Ajax nu echt moet zien af te rekenen, zijn die wedstrijden tegen, tussen aanhalingstekens, de kleinere tegenstanders. Ja, die moet je gewoon winnen. Sparta uit, 2-2, duur puntverlies. De wedstrijd daarvoor in de Eredivisie, thuis tegen Fortuna, 2-2. En zo hebben ze eerder dit seizoen ook al tegen Almere City uit, 2-2 gespeeld. Tegen PEC Zwolle thuis, 2-2 gespeeld. Ja, wil je buiten die play-offs blijven, dan zul je dit soort wedstrijden toch echt moeten gaan winnen. Want anders dan wordt het seizoen nog langer en dan komt er nog een hele vervelende barrage.
Ja, precies. Dus er zit druk op die wedstrijd, überhaupt natuurlijk voor Ajax dit seizoen, want er moet natuurlijk ondertussen herbouwd worden. En dan zie je ondertussen, Alex Kroes is begonnen als algemeen directeur, heeft al gezegd, ik ga het komende zomer zelf doen, ik ga die transferperiode zelf begeleiden met het team van mensen om mij heen. Maar ondertussen worden er steeds namen gedropt, in verband worden gebracht met Ajax als directeur transferzaken, bijvoorbeeld Christopher Vivel. Denk je maar, een buitenlander op die positie. Is dat iets wat in Amsterdam wel wordt geaccepteerd na de laatste poging om een andere technisch directeur te halen dan een Nederlandse?
Nou, dat ligt wel gevoelig.
Ik kan me voorstellen,
want, ja. Want dat was al zo toen Mislintat werd aangesteld. Dat was ook zo toen Mislintat een trainer moest aanstellen. Dat ze binnen het directieteam ook toch wel een beetje bevreesd zijn voor een onbekende buitenlandse naam, omdat ze gewoon willen voorkomen dat iemand de status en alles wat erbij komt kijken bij zo'n grote club als Ajax, dat die dat onderschat. En dat heeft Kroes ook al wel ondervonden. Die neigt echt wel naar een buitenlandse directeur. Maar goed, er zijn natuurlijk meteen mensen die roepen van, zou je dat wel doen? Je hebt toch gezien wat we met Mislintat hebben meegemaakt. Maar goed, ik verwacht ook niet dat binnen nu in een paar weken een nieuwe TD komt. Sterker nog, ik denk dat eerst een trainer wordt aangesteld. De zoektocht naar een trainer is waarschijnlijk ook iets minder riskant dan die van TD. De TD, stel dat die nu instapt, ja, weet je, dan beland je meteen in een cruciale transferzomer voor Ajax. En dan val je eigenlijk meteen met de neus in de boter. En ik snap wel dat Kroes, die overigens dat technische gedeelte prima zelf kan regisseren met zijn netwerk, met zijn ervaring, met zijn kennis van contracten en van de markt ook, denkt, die stel ik later aan, dan kan die rustig landen bij de club. Het enige wat je dan wel krijgt is, ja, weet je, je gaat dan eerst een trainer aanstellen en daarna de TD. Ja, die TD, laten we zeggen de transferman, die moet zich ook kunnen vinden in die nieuwe trainer. Maar goed, daar heeft hij zich dan in te schikken. En ik kan me ook voorstellen dat Kroes dat aan de voorkant al zal toetsen. Door die nieuwe transferman met de trainer aan tafel te brengen. En te zien hoe dat
klikt. Ja, want dat lijkt me in zich wel redelijk handig om dat te doen. Want je moet wel ergens een soort van klik hebben met elkaar natuurlijk. Hè?
Ja, nou goed, daar zal die dan op toezien. En dat wordt interessant de komende week. Jij noemde de naam van Vivel al. Wat je ook moet weten. Kroes heeft sabbatical, of laten we zeggen het driekwart jaar dat hij, nadat hij bij AZ vertrok en vanwege dat concurrentiebeding nog niet bij Ajax kon beginnen, heeft hij echt gebruikt om zijn netwerk verder uit te breiden. Dus die bij ontzettend veel mensen in de voetballerij, ook in het buitenland. We hebben collega Sjoerd en ik ook het verhaal gemaakt over wat hem te doen staat. En daarin hebben we ook al geschreven dat hij in Manchester is geweest, zowel bij Man United als Manchester City een bezoekje heeft gebracht. En zo heeft hij ook met potentiële trainers, potentiële directeuren, heel veel mensen, managements, ook niet onbelangrijk, grote managements, heeft hij mee om tafel gezeten. Puur om alvast een inschatting te kunnen maken van oké, wie zijn straks bruikbaar. Om Ajax opnieuw op te bouwen.
Ja, dat zal hij wel inderdaad moeten gaan doen. Maar hij gaat het dus nog steeds allemaal zelf doen. Maar de vraag is ook een beetje, wie moet het in Nederland doen? Hè? Als je een Nederlandse technisch directeur zou zoeken, of directeur transferzaken, wie zou dat dan moeten zijn? Ja. Want zoveel heb je er ook natuurlijk niet in Nederland die dat echt...
Nou, kijk daar heb je het al. Want van de zoektocht naar een trainer hebben we al geconstateerd. Het is heel lastig om bij een Nederlander uit te komen. Als je kijkt naar ja, wat zijn nu echt de Nederlandse toptrainers, dan denk je toch gauw aan Erik ten Hag. Die zit bij Manchester United. Je kunt je ook afvragen dat als United besluit om voor een andere trainer te gaan, waar ik eerlijk gezegd niet van uitga, of hij dan nog wel terug wil naar Ajax aan de slot. Die bij aartsrivaal Feyenoord zit. Peter Bos bij een andere rivaal. PSV doet het ontzettend goed daar. En houdt het niet over. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een TD. Daar zijn de Nederlandse namen, ja, die liggen helemaal niet voor het oprapen. Dus dat klinkt misschien heel raar, maar de zoektocht naar een Nederlandse TD is denk ik nog moeilijker dan de zoektocht naar een Nederlandse.
Ja, je zou inderdaad Ron Jans door kunnen schrijven zoals geopperd is. Jozef Oosting wordt, weet je, er zijn heel veel namen die vallen natuurlijk bij trainers die overperformen.
Ja, maar, Frank de Boer wordt precies, genoemd, ja. Pepijn Leinders wordt genoemd, vinden ze bij Ajax ook wel een interessante trainer. Dus ja, dat is afwachten, maar ja, de volgorde die is wel bekend en ik ga er eerlijk gezegd ook vanuit in wat we nu bespreken van hoe lastig het is om bij een Nederlandse TD uit te komen, denk ik eerlijk gezegd dat Alex Kroes op den duur die positie van transferman gaat invullen met iemand die uit het buitenland komt en daar redelijk zijn sporen heeft.
Ja, maar dan moet alleen de tijd daar rijp voor zijn. Dat kan je niet gelijk nu al zeggen. Dus dat stel je een beetje uit tot later in de zomer ongeveer om dat bekend te maken.
Ja, dat is wat ik verwacht. Goed, weet je, het kan ook veranderen. Ja. Want eerder was de volgorde eerste TD en daarna de trainer. Dat is nu ook alweer veranderd. Ja, misschien verandert dat wel weer, maar zo staat het er nu niet voor. De verwachting is gewoon dat er eerst een nieuwe trainer komt. Daar is Alex Kroes nu ontzettend druk mee met die zoektocht. En dat daarna, daar zal hij het voorjaar zeg maar gebruiken om met die trainer een zo goed mogelijke selectie op te bouwen en daar meer balans in te krijgen. En dat daarna, misschien wel kort na de transferperiode, dat er dan een TD komt, ja, en die dan ook de maanden daarna kan gebruiken om rustig de club te leren kennen. En het is eigenlijk vergelijkbaar met vorig jaar. Hè. Toen stapte Mislintat in deze periode in, had Ajax al een slecht jaar ook op de markt achter de rug. Ja, en het is eigenlijk alleen maar verder geëscaleerd. En ik denk dat Kroes dat ook in zijn achterhoofd heeft. Van laat ik daar maar voorzichtig mee zijn. Niet dat het nog verder gaat escaleren. Dat
is zeker niet een hele gekke gedachte. Wij gaan tot slot, Johan, van deze AD Voetbal Podcast maar naar onze dagelijkse rubriek. Ben je er een beetje klaar voor?
Jazeker.
De vraag van vandaag.
Dit is de vraag die Sjoerd gisteren had voor jou en onze luisteraars.
Ik zit hier tegenover een tribune die vernoemd is naar een beroemde Duitse speler. En zijn trainingsjack van het WK 74 lag net ook hier verderop in het stadion in een prachtige vitrine gedrapeerd, echt zo'n prachtig ouderwets Adidas jasje. Ik heb daar even lekker naar zitten kijken. Over welke speler hebben we het hier? Beroemde speler van Eintracht Frankfurt en lid van de WK-selectie van 1974.
Ja, dus wie was dit 74? Ik weet dat is jouw specialisatie. Je bent erop afgestudeerd in jouw geschiedenisopleiding. Dus welke speler hebben we het over?
Al sla je me dood.
Ja, ik zat eigenlijk te wachten dat je nu dat je stil bent en dan ineens in één keer zo eruit zou gooien. Dat dacht ik eigenlijk dat je dat zou doen.
Nee. Nee. Ik heb echt geen idee.
Ik moest het ook even opzoeken.
Dat zei. Ja. Wie ken ik überhaupt uit die selectie? Dan doe ik een lukrake gok. Bertie Volks.
Het was Jurgen Grabowski.
Al had je me een jaar gegeven, dan was ik er nog niet op gekomen.
Maar heb je wel weer wat geleerd? Goed, hij is overleden op 11 maart 2022 trouwens. En de supporters wilden graag dat hij ook inderdaad een tribune kreeg. Dat wist onder andere Erwin wist dit te melden. En ook Tom wist dit te melden. Dus bij deze de eervolle vermelding voor deze twee. Want er waren heel veel namen die binnenkwamen trouwens. Ook nog via
Jurgen Grabowski.
Ja, dan moet jij alleen de vraag van morgen even erin gooien.
Ja, en ik heb denk ik een leuke gevonden. Want de grote verrassing op het komende EK is natuurlijk Georgië.
Ja,
die doen voor het eerst mee. Die hebben zich afgelopen dinsdag ten koste van Griekenland gekwalificeerd. En die hebben een bondscoach die bij Frankrijk speelde. Willy Sagnol was een hele goede rechtsback vroeger. Maar die Willy Sagnol is naar een bekende oud-voetballer vernoemd.
Dat is een hele interessante. Ik ben heel benieuwd als je dat weet en of jij dat weet. Als je dat weet namelijk, laat het ons vooral weten. En stuur ons dan een berichtje via Instagram. Door mij een berichtje te sturen zelf. Een DM'tje naar mij. Of via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. En dan mag je opkomen met jouw namen. En dan krijg je morgen, mag ik aannemen, van Leon ten Voorde wel het antwoord, toch? Wat denk jij?
Ik denk dat Leon het weet.
Ja, natuurlijk. Want Leon weet al dit soort vragen altijd wel van vroeger.
Ja, en Leon is heel goed bekend met het Duitse voetbal. En laat Willy Sanyol nou net jaren bij Bayern München hebben gevoetbald.
Ja.
Dus ik voorzie dat hij dit ergens tegenkomt.
Denk het ook. Nou goed, mocht je het weten, laat het ons vooral weten. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Gaan we verder praten over het voetbal en de Eredivisie. Maar ook KKD, want er staat daar genoeg op het spel de komende weken. Dus dat morgen met Leon ten Voorde. Johan, ik wens jou alvast een mooie dag. En ik spreek jou volgende week weer.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.